Goedemiddag gemeente, jongeren en ouderen. Heel hartelijk welkom in deze eredienst. Ook heten we welkom alle gasten, kerkradioluisteraars en alle die verbonden zijn via het internet of later deze dienst beluisteren. De voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, dominee Foppe. Er zijn vanmiddag twee collecten. De eerste collecte is voor het noodfonds en de tweede collecte is voor de kerk. Beide collecten worden na de preek gehouden en worden van harte aanbevolen. De diensten voor Devolente zondag 5 februari om 9:30 's morgens hier in de Grote Kerk. En de voorganger is dan ook onze eigen predikant, dominee Foppe. En om 4:45 's middags in de Exoduskerk. De voorganger zal dan zijn dominee De Koning uit Alphen aan de Rijn. Weekbrief. Als u nog geen weekbrief heeft, bij de ingang van de kerk liggen nog enkele exemplaren die u mee naar huis kunt nemen. En hierin staan ook sommige van de liederen die we deze dienst zullen zingen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We wensen u een gezegende dienst en zetten deze voort met het zingen van het lied Machtig God, wat ook op de weekbrief staat. En dat zingen we twee keer.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart, van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u, en vrede, van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, het gaat in deze middagdienst over de macht, over de almacht van God. En dat is, zoals zullen we wel horen in de schrift, vooral een reden tot lofprijzing. Wij oefenen ons daarom om de almachtige God te prijzen met de woorden van Psalm 97. Daarvan zingen wij couplet 1. God heerst als oppereer, dat elk hem juichend eer. Gij aarde, gij zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Psalm 97, couplet 1. Wij belijden deze middag het christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En wij roepen daarna onszelf en elkaar op om de macht van God die wij belijden te prijzen. Gij koninkrijken, zingt Gods lof, hef psalmen op naar het hemelhof, van oud zijn troon en woning, waar hij bekleed met eer en ook met macht, zijn sterke stem verheft met kracht. En heerst als Sions koning. Ook de woorden van couplet 17. Hoe groot, hoe vreselijk, dat wil zeggen hoe te vrezen zijt ge alom. Uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwijzen. Psalm 68, couplet 16 en 17. In gemeenschap met Gods wereldwijde kerk belijden wij het geloof. En ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen het aangezicht van de Heere, onze God, zoeken en hem vragen om zijn tegenwoordigheid in deze dienst. Laten wij bidden. Trouwe Vader, machtige God, zo heffen wij psalmen op naar het hemelhof, van ouds uw troon en woning. Wij danken u, Heer, dat wij belijden dat wij niet zijn overgeleverd aan duistere machten en krachten, maar dat u het bent die regeert. In alles, dwars door alles heen, ook ondanks alles wat tegen uw regering in opstand komt. Het loopt u niet uit de hand. Dat is een belijdenis van geloof, waar we vanavond ons in oefenen. Wij zien niet dat alle dingen aan u onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Laat ons vanavond hem zien. Heren, wij danken u dat we hier samen zijn in deze kerk. In dit gebouw dat al zwijgend spreekt van uw tegenwoordigheid. Van uw trouw. Van uw grootheid en macht. Van uw ontferming ook. Want wij schuilen onder het dak van deze kerk. En zo schuilen wij ook onder uw vleugels. Heere, wees bij ons in deze dienst. Bij wat we in uw naam mogen uitzingen. bij wat ons vanuit uw woorden tegemoet komt. Bij wat we mogen bidden. Open ons hart voor de woorden van u. Ons moedeloze hart. Ons bange hart. Ons hart dat soms zo ver bij u vandaan kan zijn. Ons hart dat soms ook vol is van lof en dank. U weet wie we zijn en hoe ons hart er aan toe is. Spreek tot ons hart. En verheerlijk uw naam in deze dienst. Dat we ons oefenen in het geloof in uw macht, in uw almacht. Dat we hoop ontvangen. Om het vol te blijven houden. Om de weg van het geloof te gaan. Heer, troost ons ook in deze dienst met uw macht. Zo komen wij tot u. En zo bidden we u. Voor allen die hier zijn. Voor allen die thuis meeluisteren op dit moment of later wellicht. Verheerlijk uw naam. In Jezus' naam. Amen. We hebben gezongen, machtig God, sterke rots. God heerst als opperheer. We hebben gezongen over God die bekleed met eer in en macht zijn troon en woning heeft aan het hemelhof. Wij lezen ook over de macht van God, over zijn machtige daden. Allereerst in het eerste Bijbelboek, het Bijbelboek Genesis, wording. Wij lezen in het 18e hoofdstuk. God verschijnt aan Abraham bij Mamre. Genesis 18. Wij lezen de eerste 15 versen. Daarna verscheen de Heere aan hem bij de eiken van Mamre, toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet werd. Hij sloeg zijn ogen op en keek, en zie, er stonden drie mannen voor hem. Toen hij hen zag, liep hij hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zei, mijn heer, als ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ga dan uw dienaar toch niet voorbij. Laat er toch wat water gebracht worden. Was dan uw voeten en rust wat uit onder de boom. Dan zal ik een stuk brood halen, zodat u op krachten kunt komen en daarna kunt u verder gaan. Daarom bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. En ze zeiden, doe zoals u gesproken hebt. En Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara en zei, haast je. Kneed drie maten meelbloem en maak er koeken van. Abraham liep snel naar de runderen, nam er een kalf dat er mals en goed uitzag uit. Hij gaf het aan de knecht die zich haastte om het te bereiden. Toen nam hij boter en melk en het kalf dat hij bereid had en zette het hun voor. En terwijl hij bij hen onder de boom stond, aten zij. En toen zeiden ze tegen hem, waar is Sara, uw vrouw? En hij zei, zie, zij is in de tent. En hij zei, ik zal over een jaar zeker bij u terugkomen. En zie, dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben. Sara hoorde dat bij de ingang van de tent, die achter hem was. Nu waren Abraham en Sara oud en op dagen gekomen. En het ging Sara niet meer naar de wijze van de vrouwen. En daarom lachte Sara in zichzelf. Zal ik nog liefdesgenot hebben, nu ik oud geworden ben en ook mijn Heer oud is? En de Heere zei tegen Abraham, waarom heeft Sara toch gelachen? En gezegd, zou ik ook werkelijk baren, nu ik oud geworden ben? Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd, Over een jaar zal ik bij u terugkomen en Sara zal een zoon hebben. Maar Sara ontkende het en zei, ik heb niet gelachen, want zij was bevreesd. Maar hij zei, nee, u hebt wel gelachen. Tot zover de lezing uit het Eerste Testament. We lezen uit het Tweede, het Nieuwe Testament, uit de tweede brief van Timotheus, 2 Timotheus 2. 2 Timotheus 2. Vanaf vers 11. Timotheus 2 vanaf vers 11. Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig die het woord van God hoort, bewaart en doet. Het gaat vanavond, zoals geschreven in de weekbrief en ook al gezegd in deze dienst, over God die wij belijden als de Almachtige. Wij lezen daarom ook zondag 9... uit het belijden van de kerk, uit de catechismus, en ik doe dat samen vanavond met Anna Veen. Wat gelooft u als u zegt, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde?
Dat de eeuwige Vader van onze Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niets geschapen heeft en ze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert, omwille van zijn Zoon Christus, mijn God en mijn Vader is. Ik vertrouw daarom zo op hem, dat ik niet twijfel of hij zal voor mij zorgen met alles wat mijn lichaam en mijn ziel nodig hebben. En ook al wat het kwaad dat hij mij in de tranendal doet overkomen, voor mij ten beste keren. Immers, hij kan dit doen als een almachtig God en wil het ook doen als een getrouw vader.
Bedankt. Als het gaat over de macht, de almacht van God, dan gaat het in de Bijbel vooral ook over Gods scheppende en bevrijdende daden. Wij zingen die uit als inleiding op de verkondiging met de woorden van Psalm 136. Looft Gods macht die onbeperkt gadeloze wonderen werkt. Looft Gods wijsheid, door zijn woord bracht hij al de hemelen voort. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Wij zingen Psalm 136, couplet 4, 5 en 6. Wij zingen gemeente tijdens de verkondiging als een tussenzang. Gezang 244, couplet 3, zoals u dat vindt, achter op de weekbrief. Nooit kan het geloof te veel verwachten, des heilands woorden zijn gewis. Couplet 3 van gezang 244. Ik zal dat natuurlijk nog wel aankondigen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. In de serie Wat geloven wij nu eigenlijk, waar we stilstaan bij de 12 artikelen, gaat het dus vanmiddag over de almacht van God. Wat zeggen wij wanneer we zeggen dat God almachtig is? Geroepen gemeente van Jezus Christus. Wacht maar, dan roep ik mijn vader en die is lekker veel sterker dan die van jou. Oh, maar dan roep ik mijn vader en die is nog veel sterker. En ik heb ook nog een hele sterke broer. Ja, dat herkennen we denk ik wel, hè. Mijn vader is de sterke, de sterkste. En als je als kind in wat benauwde omstandigheden komt, kun je soms met dat soort woorden proberen iemand te overbluffen. Maar ja, die ander heeft ook een sterke vader. Dan is het wel geluk als jij ook nog een broer hebt. In dat geluk was ik dan vaak, hè? Als klein kind kun je natuurlijk ook werkelijk onder de indruk zijn van de kracht van je vader of van de kracht van je grote broer. Met het grootste gemak tilt hij iets op waar jij nog geen mogelijkheid een centimeter beweging in krijgt. Hij draait iets los wat voor jou onwrikbaar vast is. Later, als je wat groter bent, blijkt dat het allemaal een beetje meevalt of tegenvalt. Het is maar net hoe je het bekijkt met die kracht van je vader of van je broer. Die zijn ook maar beperkt. Het gaat vanmiddag over de almacht van God. Ja, ook daarvan geldt dat je als kind, als gelovig kind, vaak denkt, God kan echt alles. Hoe zingt dat kinderlied het ook alweer? Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig, er is niets wat Hij niet kan doen. Er is niets wat Hij niet kan doen. Dus, God kan alles. Almachtig. Prachtig, toch? Tegelijk moeten we wel zeggen, het is met ons geloof in de macht en in de almacht van God vaak net zoals bij dat denken over de kracht van onze aardse vaders. Als klein kind kun je er nog van onder de indruk zijn. Misschien ook nog wel even denken dat inderdaad je vader echt alles kan. Maar later gaat het vaak met het geloof in de almacht van God ook niet zo. Geloof in de almacht van God, dat lijkt te horen bij kleine kinderen. Die dat inderdaad misschien ook wel stampvoetend met dat liedje uitzingen. Er is niets wat hij niet kan doen. Dat hoort bij kleine kinderen, ja. En soms zou je als tiener of als jongvolwassene wel willen dat je het weer zo kon geloven. Dat God alles kan doen. Maar je gaat twijfelen. Want als God alles kan doen, als er niets is wat Hij niet kan doen, en waarom heeft Hij daar niet ingegrepen in deze wereldgeschiedenis? In Auschwitz, zo zeg ik dan vandaag maar even op deze dag, waarop we ook de Holocaust herdenken. En waarom grijpt Hij vandaag daar niet in Syrië of in Noord-Korea? Of waarom grijpt Hij daar niet in jouw eigen kleine leven, waar soms ook van die machten en die krachten zijn? Is God wel almachtig? Of Of is het inderdaad zo dat bij het groter worden je moet kan zeggen, ja, maar wacht eens even, die macht van God is ook beperkt. Net zoals de macht van mijn aardse vader. Als kind dacht ik wel, hij is de sterkste, hij kan alles, maar nu weet ik beter. Nou ja, of als je zegt, nee, wacht eens even, dat gaat te snel. God kan echt alles. Nou, als dat dan zo is, dan hebben we natuurlijk wel een ander probleem. Want als God alles kan en ook kan ingrijpen, waarom doet hij het dan niet? God wil toch altijd kwaad ook niet? Auschwitz, Syrië, het kleine kwaad in jouw eigen leven. De macht of de almacht van God is een omstreden thema. En we zijn natuurlijk niet de eerste die zo denken, die deze vragen hebben. De Griekse wijsgeer Epicurus stelde deze vragen al. En hij leefde zo ergens rond 340 voor Christus. Op grond van dit soort overwegingen zijn er heel veel mensen ook wel afgestapt van het geloof in God. Soms ook helemaal afgestapt. Ik kan het allemaal gewoon niet geloven. Soms misschien niet helemaal van het geloof afgestapt, maar dan in ieder geval wel van het geloof in God, de Almachtige. Ik wil nog wel geloven dat er een God is, maar dat die almachtig is, nee. Daar kan ik niet meer bij. Dat is mij te groot. God is niet almachtig, zo stellen ze. Misschien wel machtig, misschien ook wel overmachtig soms, maar niet almachtig. En die mensen, die misschien niet helemaal van het geloof zijn afgestapt, maar die de almacht van God toch niet meer kunnen, niet meer willen geloven, ja, die hebben daar natuurlijk ook nog wel een paar argumenten bij. Ze zeggen, het woord almacht als zelfstandig naamwoord, dat komt in de Bijbel helemaal niet voor. En dat is waar ook. Of een tweede tegenargument. Doet de vertaling de Almachtige eigenlijk wel recht aan die Hebreeuwse woorden in de Bijbel? Shaddai, Zebaot, El Shaddai, God Almachtig, zo vertaalt het dan. Of die vier letters, J-H-W-H, en dan dat woord Zebaot. Ja, het gaat in die titels, Shaddai, Zebaot, ook wel om macht, maar gaat het dan nu om almacht? Het is heel moeilijk om de precieze betekenis van die woorden, die Hebreeuwse woorden, op het spoor te komen. Shaddai, dat betekent in ieder geval wel zoiets als de machtige die soms een onmogelijke toekomst opent. Ik ben God, de Almachtige, zo staat het dan vertaald. Wanneer God Abraham roept. En hij belooft een groot volk. Nou, dat was toch onmogelijk? Het was, zo hebben we gelezen, Sarah onmogelijk geworden. Het ging haar niet meer naar de wijze van de vrouwen. En als God dan de Almachtige wordt genoemd, dan betekent dat dus dat hij een soort onmogelijke deur kan openen. Hij is de betrouwbare bondgenoot die niet van zijn plannen te brengen is. Nog een andere tegenwerping. Ik noem er drie. Hè, dat zelfstandig naamwoord, dat almacht dat niet voorkomt. Of die titels van Shaddai en Zebaot inderdaad wel met almachtige te vertalen zijn. Of dat misschien toch iets anders vertaald moet worden. Maar al die mensen die zeggen, ja jongens, maar die belijdenis van almacht van God. Daar is nog een argument. Er zijn toch ook een heleboel verhalen in de Bijbel. Waar God als het ware lijkt terug te buigen voor het kwaad. Dat hij helemaal niet zo machtig lijkt. God had berouw over het scheppen van de mens. Of nieuwtestamentisch gesproken. Wij kunnen de Heilige Geest tegenstaan en doven en blussen. Nou, hoe zit het dan met de almacht van God? Kunnen wij die als mensen dan zomaar aan de kant drukken of zo? Is God dan dus inderdaad wel almachtig? Nou, broeders en zusters, in die argumenten, in die tegenargumenten, die worden ingebracht tegen de belijdenis van de almacht van God, daar schuilen zeker wel kernen van waarheid in. Als het gaat over die vertaling van El Shaddai, als het gaat over dat God soms inderdaad ook terugbuigt, als het ware, voor het kwaad. Maar moeten we dan toch maar een beetje aan de almacht van God gaan knabbelen? Met eerbied gesproken aan de belijdenis van die almacht. En daar kun je natuurlijk hele mooie woorden voor verzinnen. Hè? Dan zijn er ook theologen die dit hebben gedaan. Die zeggen, nee, God is niet almachtig. Hij heeft een weerloze overmacht. En zo wordt die almacht van God dan een soort geminimaliseerd. Maar komt dat minimaliseren van die almacht van God toch eigenlijk niet meer op uit het feit dat wij niet zo goed met die almacht van God uit de voeten kunnen en dat wij dat niet zo goed kunnen rijmen met het kwaad in de wereld? Komt het niet veel meer uit ons onvermogen op dan uit de schrift? Ik denk het wel. Want als we in de Bijbel kijken, dan wordt God ons inderdaad wel getekend als machtig, als almachtig. Niet als, alleen als degene die alles regeert, maar ook degene die alles als het ware tot zijn mogelijkheden heeft. Als we denken dat hij het kan scheppen. We hebben het niet voor niks gezongen op Psalm 136. Dat God door een woord de wereld schiep. Wat een macht. Als we bedenken dat hij een God is die verlost. Dat hij de dood aan kan in de opstanding van Jezus. En verder. We komen eigenlijk in alle lagen van de Bijbelse literatuur. Zowel in de verhalen, maar ook in de profetie. En ook in Openbaring, in de Apocalyps. We komen dus in al die verschillende genres toch heel vaak zinnen tegen als zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. We hebben één van die zinnen gelezen, één van die keren. Als het gaat om de zwangerschap van Sara, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Nee toch? De almacht van God, dat gaat over zijn koning zijn. Dat gaat over zijn regeermacht. Dat gaat over zijn mogelijkheden. Pantokrator staat er dan in het Grieks. We belijden in navolging van de Bijbel, in de directe woorden van de Bijbel, maar ook in die indirecte woorden en die vragen die gesteld worden, zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. We belijden dat God almachtig is. En dat zijn vermogen tot doen en tot denken onbeperkt is. En laten we niet denken dat al die woordjes zoals almachtig en alwetend en alziend, dat zomaar rechtstreeks uit de Griekse filosofie voortkomt in plaats van uit de schrift. In de Griekse wereld kennen ze dat helemaal niet op die manier. God, de Heere, hij is machtig. Hij is almachtig. Laten we dat dus eens laten staan, gemeente. En niet omdat wij dat soms als kleine mensen niet goed kunnen vatten, dan maar een beetje naar beneden bijstellen. Ik zeg er vanmiddag nog wel een paar dingen bij. Met die belijdenis dat God almachtig is. En wij kleuren als het ware het beeld van die almacht verder in. Wat dat dan precies is. Wat we zeggen als we zeggen dat God almachtig is. Allereerst dit. De almacht van God staat in de Bijbel altijd in het kader van de geloofsbelijdenis. En van de lofprijzing. Juist daarom zijn we vanmiddag begonnen met dat lied. Machtig God, sterke rots. En met die woorden van Psalm 97. God heerst als opperheer. Dat is niet een soort theorie die even uitgegoten wordt en met argumenten wordt onderbouwd. Nee, dat is een geloofsbelijdenis. Zoals ik in het gebed al zei en zoals het in Hebreeën geschreven staat. Wij zien niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. En dan staat er gelukkig achteraan, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar dat is in geloof. De belijdenis van de almacht van God is een geloofsbelijdenis. En natuurlijk valt er dan best wat te discussiëren, ook met mensen die niet geloven. Maar laten we niet doen alsof we mensen van de almacht van God kunnen overtuigen. Het is een uiting ook van vertrouwen. En het is ook een bron van troost. Dat is het eerste. De almacht van God is niet zomaar dode theorie, maar is geloofsbelijdenis. Tweede. Ik geloof in God, de Vader. Komma, de Almachtige. Het is niet zonder reden, broeders en zusters, dat de apostolische geloofsbelijdenis eerst spreekt over de Vader en dan over de Almachtige. Hij is, zo wordt daardoorheen duidelijk, niet meer zo zonder meer de Almachtige. Nee, hij is als de Vader de Almachtige. Zijn almacht staat niet in de schaduw, maar wel in het licht van zijn vaderschap. Zijn almacht betekent dus ook niet dat hij een despoot is of kan zijn. Nee, want hij is als vader almachtig. Zijn almacht betekent dus vooral dat hij zijn vaderschap doorzet. En dat hij daarin almachtig is. Niet zomaar zonder meer. Nee, hij is een almachtige vader. De almacht van God staat dus altijd in het kader van zijn vaderliefde. Van zijn verbond aan Israël. En via Israël aan de volken. Daarom kom je die almacht van God juist ook tegen in die geschiedenis met Abraham. Ik ben de Heere, de Almachtige. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. De almacht van de God van Israël staat in het kader van het verbond van God met Israël. Is niet zomaar een brute, vrije macht. Dat wil zeggen dat hij zijn liefdesdaden doorzet. Daarom mogen we ook hoop hebben en houden voor Israël en bidden wij voor hen. Juist vanwege die almacht van God. De Heere zal zijn beloften aan zijn volk doorzetten. Zijn almacht staat dus in het kader van zijn vaderschap. Zijn almacht is een openende macht. Ook een bevrijdende macht. En een scheppende macht. Als het over de macht, de almacht van God gaat, gaat het dus altijd over de scheppende, de verlossende, de bevrijdende macht van God. Die in het kader staat van zijn vaderschap. Goed onthouden. De almacht van God gaat altijd over de scheppende, de bevrijdende, de verlossende macht van God. Die in het kader staat van zijn vaderschap. Bijzonder is natuurlijk vervolgens wel dat in de apostolische geloofsbelijdenis juist, als waren die woorden, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. Dat er dan gelijk de Almachtige achteraan wordt gezegd. Er staat niet de Alwetende. Of de Alziende. Maar de Almachtige. Heeft de belijdenis van de kerk dat wel goed gedaan? Ik denk het wel. Dat leert ons zien hoe groot hij is. Veel groter dan wij kunnen denken, gemeente. Maar dan ook vooral veel groter in zijn vaderschap. En in zijn trouw. En dan, ja, dan kan ik wel weer zingen. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets wat hij niet kan doen. Hij is een machtig God. Maar zijn almacht is dus geen willekeurige almacht. goed linken aan het vaderschap, aan het verbond met Israël, aan de schepping, bevrijding en verlossing. Anders gezegd, God is niet tot alles in staat. Zo zeggen we dat wel eens van mensen, toch? Die zeggen we dan, want die is tot alles in staat. Nou, als je dat van iemand hoort, dan gaat het vaak niet over die hele beste daden, hè? Dan gaat het vaak over moord. En over doodslag. En over overspel. En over bedriegen. En over al die foute dingen. Die is tot alles in staat, zeggen we dan. Wees gewaarschuwd. Nou, op die manier zeggen wij, God is niet tot alles in staat. Nee, dat is hij niet. Hij kan niet liegen. En hij kan zichzelf niet verloochenen, hebben we gelezen uit 2 Timotheus. En liegen en jezelf verloochenen, dat zijn dingen die logischerwijs gesproken wel moeten kunnen. Mensen kunnen ze ook. Maar God dus niet. Het is best apart, hè, dat je bedenkt dat mensen iets kunnen wat God niet kan. Ja, dat betekent dus ook dat de almacht van God is helemaal gevuld door zijn wezen. Door zijn zijn. Door zijn vaderhart. Het is natuurlijk in de kerkgeschiedenis heel veel over gedacht en ook over geschreven. Hè? Misschien weet u dat wel. Kan God een steen scheppen die hij vervolgens zelf niet kan tillen? Moet je niet ook gelijk zomaar zeggen dat het onzin is, want daar zit het volgende achter. Kan God een mens scheppen die vervolgens hem niet wil, waar hij zich dan ook maar bij neer te leggen heeft? En is er dan inderdaad ook toch nog zoiets als een absolute macht van God? En een soort macht in zijn besluiten. En voordat je weet kom je in een heel duister spel terecht. Calvijn noemt dat de hersenschim van de absolute macht. God kan niet alles. Hij is niet tot alles in staat. Mensen soms wel. Van God geldt en van zijn almacht geldt dat het inderdaad hoort bij zijn schepping. Bij zijn verbond. En daarmee bij zijn bevrijding. En verlossing. Zijn almacht is wat we zingen met dat lied. Het heelal staat onder zijn gebied. En wat zijn liefde wil bewerken. Dat is zijn liefde. Ontzegt hem zijn vermogen niet. Dat wil dus zeggen, het is dus zo dat alles wat in God zijn huist, via zijn handen weg kan. Dat het bij God niet is zoals wij, bij ons wel eens. Dat we zeggen, ik zou het wel willen, maar ik kan het niet. Alles wat God wil, dat kan hij. Dat is zijn almacht. Die ten dienste staat van zijn vaderschap. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Dan gaat het dus ook over mijn God. Dan gaat het over het verbond. Dan gaat het over de God van Israël. En het hele heelal, want hij is de schepper, staat onder zijn gebied. En wat zijn liefde wil bewerken. Oh ja, er kan van alles tegen een opstand komen. En dat komt het ook vaak. Maar het ontzegt hem zijn vermogen niet. Hij zet door. Hij opent deuren. Hij blijft trouw aan zijn verbond. Hij laat het Abraham een nageslacht geboren worden. Er is niets wat hij niet kan doen. En daarom nooit kan het geloof in die God te veel verwachten. Zullen we dat samen zingen? Gezang 244, couplet 3. Wij geloven en belijden een almachtig God. Wij zingen straks na het amen van de verkondiging uit Psalm 2, vers 6 en 7. Gemeente, er is, zo zei ik al, best wat af te dingen misschien op die belijdenis van de almacht van God. Ik noemde al drie dingen. En toch, zei ik, toch handhaven wij dat woord. Oh, God is almachtig. Maar dan moeten we wel even goed gaan kleuren. Dat hebben we gedaan, hè? Het staat in het kader van de lofprijzing. Het staat in het kader van het vaderschap en van zijn trouw en van zijn verbond. En het heeft dus niet zomaar met een absolute zwevende macht te maken, maar wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. God is niet tot alles in staat. Dat betekent almachtig niet. Nu een derde ding bij die almacht van God. Die almacht van God betekent ook niet dat er geen tegenstand is. Of dat God alles zomaar lukt. De almacht van God staat niet als het ware symbool voor één grote successtory. Want soms duurt het heel erg lang. Die plannen van God. En soms lijken Gods plannen ook te mislukken. En soms hangt de geschiedenis van Gods verbond met Israël aan een zijden draadje. In ieder geval van onderaf gezien. De almacht van God wordt zichtbaar in een gevecht met andere machten en krachten. En die kunnen ook ontzettend groot zijn. Van de rivieren in Psalm 93 wordt niet gezegd dat het beekjes zijn, druppeltjes, die God met zijn almacht in één hand omdraaien, zo even een beetje aan de kant veegt. Nee, dat zijn machtige wateren. Die bruisen en die God, de Almachtige, naar de troon stoten. En denken we aan de geschiedenis van Jezus, dan zien we aan de ene kant machtige, almachtige daden. Jezus, die mensen uit de doden opwekt. Dat is toch wat? Lazarus, kom uit. En hij kwam. Dat dochtertje van Jairus. En zijn genezingen. Die man die met zijn melaatsheid kwam. Indien u wilt, u kunt mij reinigen. Ik wil het, zegt Jezus. Word gereinigd. En het gebeurde. Ziet uw gemeente trouwens al wel weer dat die almacht van God op dat moment in Jezus in het kader staat van zijn bevrijding. En van het verbond en van zijn liefde. Goed bij elkaar houden. Maar tegelijkertijd, er is dus ook een heleboel tegenstand. Natuurlijk kan ik even een paar daden opnoemen. Hè? De opwekking van Lazarus, dochtertje van Jairus, de reiniging van de melaatse. Maar er zijn ook momenten dat Jezus geen tekenen en wonderen kon doen vanwege het ongeloof. En wat te denken van Jezus aan het kruis. Is dat niet bij uitstek een teken van zwakheid? Daar stonden de spotters. Als u de zoon van God bent, kom dan eens van het kruis af. Bewijs het dan eens. Dan zullen we het geloven. En hij kwam niet van het kruis af. Maar let op. Deze zwakheid staat vaak ten dienste van zijn macht. Er zijn dus, dat bedoel ik bij dit punt even te zeggen, er zijn dus inderdaad een heleboel tegenkrachten, dus het is niet zomaar dat God alles even met een hand omdraaien, vingerknippend voor elkaar maakt. Nee. En er is ook de vorm waarin we zien dat de macht, de almacht van God, zich uit in de vorm van zwakheid. Dat is met name aan het kruis zo. Daar staat de zwakheid ten dienste van zijn macht. daar is de zwakheid de vorm, zou je kunnen zeggen, waarin de macht van God zich uit. En dat is vandaag de dag nog heel vaak zo. Dat zwakheid de vorm is waarin de macht van God zich uit. En dat kunnen wij niet goed begrijpen. Want wij denken bij macht en spierballen. Grote horen. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat je de macht van God soms ziet in het getuigenis van een broeder of een zuster van de vervolgde kerk, die het letterlijk het mes op de keel wordt gezet. Die soms voor een keuze wordt gesteld. Die haast onmenselijk is. Heel zwak vaak. Daarin zien wij vaak de macht van God. Daarom moeten wij dus ook omdenken. Ook daarin moeten we bekeerd worden. De zwakheid toont het specifieke karakter van de macht. Die toont dat de macht van God ook heel klein kan zijn. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan is zwakheid dus geen onmacht, gemeente. Dat is wat anders, hè? Zwakheid is geen onmacht. Nee, zwakheid is de vorm waarin de macht zich openbaart. Dan moeten we natuurlijk wel goed opletten. Want er zijn theologen en ook mensen die zeggen, kijk, als we iets over God willen zeggen, dan moeten we bij Jezus zijn. En bij Jezus zien we heel vaak dat inderdaad de macht zich als het ware in zwakheid toont. Met name in het kruis. Dus alle macht die uit zich als het ware dan vaak in zwakheid. En zo moeten wij dan ook altijd zwak zijn. En zo moet de politiek dan ook altijd zwak zijn. Juist als christen. Maar dan wordt het een beetje te snel. En te weinig. Want inderdaad. En heel bewust zeg ik dat. De almacht van God heeft ook te maken met tegenstand. En het duurt vaak ook een hele poos. En het gaat soms door de diepte heen. En het hangt soms aan een zijden draad van onderaf gezien. Maar God zet door. En de almacht van God uit zich in de zwakheid. Dat is een vorm van kracht. Maar dat betekent natuurlijk niet, gemeente, dat Gods scheppende macht er ook niet meer is. En dat het feit dat alles in stand gehouden wordt, dat er ook nog is. Je kunt als het ware niet alle kaarten op de macht, op het feit van de zwakheid zetten. En je kunt ook niet zeggen dat de macht van God helemaal samenvalt met die heilsmacht in Jezus Christus aan het kruis. Dat Gods almacht dus vooral inderdaad alleen maar verlossend is en bevrijdend. Nee, Gods almacht is ook scheppend en onderhoudend. Beide. En misschien moeten we inderdaad zeggen dat we in die schepping en onderhouding, dat we inderdaad vooral daarin iets van de grootheid zien van die macht. Van Jezus die zegt tegen de stormen, zwijg, wees stil. En dat we juist in de verlossing en in de bevrijding, in die heilsmacht, dat we daar inderdaad vaak iets zien van de zwakheid. Maar die behoren beiden tot de almacht van God. Gods scheppende daden, waarin hij roept en het is er. En Gods verlossende daden en bevrijdende daden, waarin hij zich vaak laat terugdrukken tot op een kruis. En die twee, die kunnen wij misschien niet helemaal goed bij elkaar krijgen. Maar die horen van God uit zeker bij elkaar. En we kunnen dus niet alles op die kaart zetten van die scheppende daden en alleen maar spierballentaal, om het eerbiedig gesproken te zeggen. En we kunnen ook niet alles op de kaart zetten van Jezus en van de zwakheid. Die moeten we beide vasthouden. En dan het laatste, waar ik nog over die almacht wil zeggen. Als God almachtig is, betekent dat dan dat de mens eigenlijk niks meer te willen en te kunnen heeft? Dat denken sommige mensen. Dat is niet waar. Gemeente, dat is logisch al niet eens zo. De macht die kan verdeeld zijn. En jij kunt alle macht hebben, maar als jij er even geen gebruik van maakt. En zegt, laat die ander maar even. Dan betekent dat niet dat jij geen macht meer hebt. Er is een onderscheid tussen het gebruiken van macht en het bezitten van macht. God kan de mens ook een stukje vrijheid geven. Dat doet niks af aan de almacht van God. Dat moet je goed onthouden. Het is bij de almacht van God dus niet zo van het is of de mens of God of zo. Nee. God kan de macht soms ook delen en dat doet aan zijn almacht niks af. Ja, gemeente, dit wilde ik eigenlijk gewoon vanmiddag, ik kan natuurlijk nog veel meer zeggen, maar dit wilde ik voor vanmiddag even zeggen, zo, over de almacht van God. Een paar kanttekeningen eigenlijk zomaar. Omdat ik ook vind dat je voorzichtig moet zijn dat je er een soort theorie van maakt of zo. Anders zou ik mijn eigen punt ondergraven, want ik heb toch bij die punten gezegd dat de almacht van God vooral in het kader staat van de lofprijzing en van de geloofsbelijdenis. En ik wil eigenlijk, gemeente, aan het einde van deze preek niets anders doen dan u tot geloof in deze almachtige God. Die zijn almacht inzet voor zijn vaderschap, voor zijn verbond aan Israël. Uw God. Om u opnieuw aan deze God toe te vertrouwen. In zijn scheppende en bevrijdende, zijn machtige daden. Maar juist soms ook in zijn verlossende daden, waarin hij zo zwak lijkt. Soms maar een woord, een man aan een kruis. Er kan een hele strijd gaande zijn. En die is ook gaande, in deze wereld, in het groot, maar soms ook in je eigen kleine leven. En soms duurt het lang. Voordat er licht aan het einde van de tunnel is. Soms hangt het voor je idee aan een zijden draad. Zeker van onderaf gezien. Van ons uitgezien. Is die almacht van God als het ware heel kwetsbaar. Een enkel woord. Wat je soms zomaar aan de kant kan drukken. En toch. Deze God. De God van Israël. Van Abraham. Van Isaac. Van Jacob. De vader van Jezus Christus, die in zijn zwakheid zijn almacht heeft doorgezet. Want je moet het maar kunnen om uit de doden op te staan. Deze God is uw God, de Almachtige. En hij wil ook graag uw God zijn en blijven. In zijn schepping en in zijn bevrijding. En het is de geest die u dit laat verkondigen. Gods almacht, troost mij. Het loopt God niet uit de hand. Niet in het groot. En ook niet met mij. Gods almacht is een bron van troost. In het geloof, ja. En tot dat geloof roep ik u op. Ook vanmiddag weer. Wordt u van Gods wegen opgeroepen. Ik ben de Almachtige, zegt God, en ik sta voor u. Zie naar mij, in mijn schepping, en in mijn bevrijding, in mijn weg met Israël, en in mijn verlossing in Jezus Christus. En ik zet mijn macht door. Ook nu, ook in 2017. Totdat mijn macht voltooid zal zijn. En als ik soms de strijden heb, dan zeg ik, wacht maar. Ik roep mijn vader. En die is veel sterker dan die van jou. En ik heb ook nog een hele sterke broer. Jezus Christus. Mijn broeder. Gods eigen zoon. En daarom ook vanmiddag. Vreest z'Heeren macht. En dient zijn majesteit. Erken hem en kus de zoon. Van ouds u toegezuid. Amen.
Gemeente, in verband met het
overlijden van Geertje Schouwenburg verzoek ik u op te staan van uw zitplaats.
En gij zult mij zoeken en vinden wanneer gij naar mij zult vragen met uw ganse hart. Jeremia 29, vers 13.
Dankbaar jegens God dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis van het overlijden van onze innig geliefde moeder, schoonmoeder, oma en omi, Geertje Schouwenburg van Berchem, weduwe van Joop Schouwenburg in de leeftijd van 84 jaar. Afgelopen donderdag hebben wij na een dienst van woord en gebed haar lichaam gezaaid in de schoot van de aarde, waar het wacht tot de dag van de wederopstanding. Ziende op Jezus, die heeft gezegd: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, al ware hij gestorven. Gelooft u dat? Wij gedenken het leven, de daden van Geertje Schouwenburg in een moment van stilte voor Gods aangezicht. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Ja, zegt de Geest, en hun werken volgen met hen. Dan kunt u gaan zitten. Wij willen samen de Heere danken en bidden om troost in verdriet voor familie Schouwenburg, ook voor familie Versteeg, die ook de afgelopen week, afgelopen dinsdag, aan het graf van hun man en vader stonden. Vorige week zondag hebben wij Bastiaan Versteeg herdacht. Wij bidden voor allen die regeren, ook in deze woelige tijden. Wij bidden in het bijzonder ook vandaag voor het volk Israël. Laten wij de Heere danken en met en voor elkaar bidden. Almachtige Vader, zo komen wij tot u en zo roepen we u aan, lofprijzend en biddend en ook smekend met een beroep op uw almacht. Wat uw liefde wil bewerken, dat ontzegt uw vermogen u toch niet. O Heere, blijf trouw aan uw verbond, aan uw bedoeling met deze wereld. We danken u dat we mogen weten dat u de almachtige God bent. Wij leven zo vaak met machten en krachten waar we soms zelf ook in gevangen zijn. Maar wij weten ook, op grond van uw bevrijdende wondertekenen, Heer Jezus, dat eens alle machten en krachten u onderworpen zullen zijn. En te midden van de strijd roepen we u aan, o Vader. Mijn Vader is de sterkste. En ik heb ook een sterke broer. En zo bidden we u, Vader, Zoon en Heilige Geest, kom ons te hulp in het strijdperk van dit leven. troost ons met uw macht,
die groot is, en uw trouw die nooit zal vergaan.
Wij danken u voor deze dienst, dat we ons mogen oefenen in het geloof dat u de Almachtige bent.
En we danken u, Heer, dat we ook mogen weten dat u niet tot alles in staat bent. Dat uw macht is gevuld vanuit wie u bent. En zo prijzen we u om wie u bent. We bidden u voor deze wereld, in het bijzonder voor uw volk Israël.
Troost en bewaar uw volk. Wij danken u dat u uw beloften waarmaakt. U bent El Shaddai. U bent de God die deuren opent. U bent de Heere van de legermachten. Bewaar en bescherm, omwille van Jezus Christus, uw volk.
Heere, wij bidden u voor allen die de wereld regeren. Geef wijsheid en liefde. En geef dat de macht, de regeermacht van alle wereldleiders ten dienste staat van uw koninkrijk. Dat zij ook niet schromen, zich niet verschuilen achter de onmacht, maar dat zij regeren naar recht en gerechtigheid. Wij bidden u voor uw kerk, waar ze verdrukt en vervolgd wordt, waar zij gebonden is in luxe en vrijheid. O Heer, bewaar ook daar uw kerk en ook hier. Wij bidden u voor hen die rouwen. Afgelopen week stonden we meerdere malen aan het graf. Dinsdag met de familie Versteeg. Donderdag met de familie Schouwenburg. Wij danken u dat we daar mochten belijden. Het geloof in de levende God. We bidden u voor beide families. Omring hen met uw troost. We danken u voor alles wat ze in een man en vader, wat ze in een moeder, oma en omi hebben ontvangen. Aan liefde. Meer dan in woorden is te zeggen, aan ruimhartigheid. Heere, bewaar de trouw. Ook nu het leven weer verder gaat. Weer roept. Terwijl dat soms voor je idee nog helemaal niet kan. Geef kracht. We danken u wat we als gemeente hebben mogen ontvangen in gebed en in daden. Ook in deze broeder en zuster die ons ontvallen zijn. We prijzen u voor uw werk in hun levens. Dat u met uw almachtige liefde hen te sterk geworden bent. Dat ze zich meer en meer hebben geworteld in uw woorden. We danken u voor de voorbeden die ze hebben gedaan. Gebeden die rusten aan uw troon. O Heere, laat niet los het werk van uw handen. We bidden u voor elkaar nu we weer naar huis gaan. We danken u voor deze dag. Want is het goed om even stil te zijn en stil te worden. Even weg uit die maalstroom van het leven. Uw woorden te horen. Uit te zingen wie u bent. U te loven en te prijzen. In klacht en in gebed uw aangezicht te zoeken. Hoop te ontvangen voor de toekomst. Almachtige God, u die de trouw bewaart. Laat niet los, Heere, het werk van uw handen. Houd u niet doof als wij u te midden van de nacht soms aanroepen. Ontfermt u zich als een vader over hen die u vrezen. Heere, zo bidden we u. Zo prijzen we u. Zo smeken we u. Hoor ons. Neig uw oor in de naam van Jezus, in wie u uw almacht hebt getoond toen hij zo zwak hing aan een kruis, maar ook toen hij zo machtig werd opgewekt uit de dood. Hoor ons in zijn naam. Amen. Wacht maar, gemeente, dan roep ik mijn vader. En die is veel sterker dan jij. Zo zeggen we dat wel eens, als kleine kinderen. Maar zo mogen we dat ook als gelovige kinderen zeggen. Wacht maar, dan roep ik mijn vader. Die is veel sterker dan jij. Vanuit dat geloofsvertrouwen in God de Almachtige zingen we ons slot niet. Wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. Ik zal aan zijn hand, dat is de hand van de Almachtige Vader, vertrouwend gaan. Die hand geleidt mij veilig. En dat betekent niet dat er geen nood kan zijn. Want in nood is mij zijn trouw nabij. En ook al moet ik door de engten gaan, waar mij de dood zal drijven, als God die in Jezus de dood heeft overwonnen mij leidt, kan ik de tijd van duisternis verdragen. Ik zal zijn licht zien dagen. Couplet 1, 2 en 3 van gezang 4, 32.
Lichten licht.
Verhef gemeente uw hart tot God. Ontvang en draag met u zijn zegen. En wees voor anderen tot een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.